NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Ja, niet zelden is de gewone man of vrouw vele malen pragmatischer dan beleidsmakers. Zo zorgt onder andere de Pakistanse diaspora uit West-Europa er al tientallen jaren voor dat de allerarmste kinderen in Pakistan toch naar school kunnen. Ook mijn vader en zijn Rotterdamse vrienden bouwden tientallen scholen voor kinderen die in de middag op het land werken en in de ochtend naar school gaan. Nationale en internationale NGO's volgen het voorbeeld. Ja, kinderen die werken en toch naar school gaan. Zometeen de reportage vanuit Pakistan. U kunt ook vanavond natuurlijk mee twitteren. @BBVPRO. Maar eerst een opmerkelijke rechtelijke uitspraak waarin president al-Sisi wordt teruggefloten. Twee Egyptische eilanden in de Rode Zee mogen niet worden overgedragen aan Saoedi-Arabië. En dat heeft de hoogste administratieve rechter in Cairo vandaag besloten. En daarmee lijkt de omstreden deal van president al-Sisi niet door te gaan. Vanuit Cairo-correspondent Ruud van der Wallen. Ruud, ben je verrast door de rechtelijke uitspraak?
Ja, toch een beetje, moet ik zeggen. Kijk, er was vandaag 50% kans dat er een uitspraak zou komen. En er was 50% kans dat het gerechtshof deze zaak zou overdragen aan andere gerechtshoven. Maar ze hebben dus beslist om de deal die is gesloten, een grensdeal, waarbij Egypte twee eilanden inderdaad zou overdragen aan Saoedi-Arabië. Die deal werd vorig jaar gesloten in april en is eigenlijk achtergesloten. Gesloten deuren gedaan. En toen koning Salman van Saoedi-Arabië op bezoek was in Cairo, werd dus plotseling aangekondigd dat die twee eilanden zouden overgedragen worden aan Saoedi-Arabië. En nu heeft het gerechtshof dus beslist dat het niet kan. De deal wordt genullificeerd, zoals ze zeggen. En er is dus geen enkele mogelijkheid meer dat die deal nog plaatsvindt.
Ja, en Rutte, waarom wil al-Sisi die twee eilandjes, Sanafir en Tiran genaamd, aan Saoedi-Arabië overdragen?
Ja, er is redelijk veel discussie die helemaal teruggaat in de geschiedenis. Maar het is dat Saoedi-Arabië die eilanden aan Egypte heeft gegeven in 1950... En Egypte heeft gevraagd om die eilanden te beschermen toen Israël werd gesticht. Andere mensen zeggen dat de eilanden al veel langer van Egypte waren, onder meer onder de Ottomanen. Dus er is discussie over, maar waarom zijn die eilanden zo belangrijk? Saoedi-Arabië is een heel belangrijke sponsor van Egypte. De biljarden dollars die Saoedi-Arabië verdient met de olie, daarvan wordt een groot deel doorgestuurd naar Egypte. Dus Saoedi-Arabië is een belangrijke economische factor voor Egypte. Ook omdat er heel veel Egyptenaren in Saoedi-Arabië werken en wonen. En zo heel veel geld terugversluizen naar Egypte. Dus die relaties zijn heel belangrijk. En die deal zou er natuurlijk voor zorgen dat Sisi op een goed blaadje stond bij Saoedi-Arabië.
Een cadeau van Sisi aan Saoedi-Arabië. De deal gaat niet door. Wat betekent dat voor de reputatie van Sisi?
Ja, het betekent verschillende dingen. Het gaat in elk geval niet goed met de reputatie van Sisi. Sinds november is een enorme inflatie aan de gang in Egypte. Prijzen zijn gedubbeld, verdubbeld soms. Dus het gewone volk voelt dat ze elke dag armer en armer worden. Dus echt een crisis die nog nooit gebeurd is sinds de revolutie, sinds 2011. Dus het gaat niet goed met de reputatie en deze deal zorgt er ook voor dat Egypte's sterke man toch weer een beetje minder sterk lijkt. Aan de andere kant is het ook interessant om te zien dat Egypte niet door één enkele man alleen wordt geleid, zoals heel veel mensen denken en de indruk hebben. En het is ook goed trouwens voor de reputatie van de rechters en van het rechtssysteem in Egypte, want zij laten met deze uitspraak zien dat ze niet zomaar Sisi's pad volgen en ook onafhankelijk rechtsspreken spreken, zoals ze altijd beweren. Maar niet altijd laten zien. En andere zaken die waar wel politieke uitspraken volgen, zoals bijvoorbeeld zaken waarin de moslimbroeders een rol spelen.
Ja, nu de rechterlijke uitspraak, dus de rechters besluiten zelf hun koers. De vraag is natuurlijk, Ruud, gaat Al-Sisi zich hier aan houden, aan deze uitspraak?
Ja, de bal ligt nu eigenlijk niet in het kamp van Sisi, maar in het kamp van het parlement. En ook het parlement is eigenlijk verdeeld in een pro- en anti-kamp. Sommige mensen zeggen nee, de eilanden zijn Egyptisch en moeten Egyptisch blijven, zoals vandaag in de rechtbank werd beslist. Andere mensen zeggen nee, die eilanden moeten we aan Saudi-Arabië geven. En er is nog één rechtszaak die nu loopt in de grondwettelijke bij de grondwettelijke rechtbank. En die uitspraak volgt op 12 februari. Dus er is een kans dat die rechtszaak beslist dat het parlement autoriteit heeft om te beslissen over internationale verdragen, waaronder dus dit verdrag. En dat er dan toch een mogelijkheid is dat deze deal doorgaat. Maar die kans is eerder klein.
Ja, in aanloop naar deze uitspraken waren er ook veel protesten. Dit ondanks het verbod op protesteren in Egypte. Waar komt het verzet vandaan?
Ja, dat was heel opvallend. Toen in april de deal werd aangekondigd, volgden eigenlijk de grootste protesten die we in Egypte gezien hebben sinds de komst van Sisi, 2,5 jaar geleden. Dat was heel opvallend, ook omdat er dus inderdaad een wet is waardoor je niet kan protesteren. Je wordt meteen opgepakt en er zijn gevangenisstraffen die heel hoog zijn. De protest komt eigenlijk zeker vanuit een nationalisme, maar ook vanuit een anti-Sisi-kamp. Mensen die vinden dat Sisi zijn land verkoopt, dat was toen ook het ding. Egypte is niet te koop, was de leuze die die protesters riepen in de straten. Egypte heeft toen heel hard teruggeslaan. Politie heeft 250 mensen gearresteerd en die zijn beschuldigd van illegaal protesteren en het verspreiden van vals nieuws. Zelfs 2 weken geleden zijn er nog 12 mensen opgepakt omdat zij bezig waren met deze rechtszaak. Dus het is een heel gevoelig onderwerp en er zitten nog steeds mensen vast overal in het land op verschillende plaatsen. Het was echt een nationaal protest. Maar het is nog niet duidelijk of die mensen nu vrijkomen of als zij nog in arrest blijven.
Ja. Nog tegenover de geplande eilandenoverdrachten stonden Saoedische investeringen in het land. Als het niet doorgaat, wat gebeurt daar dan mee?
Ja, Saudi-Arabië investeert al heel lang in Egypte. En dat is heel nodig, want de Egyptische schatkist is leeg. Deze deal en het niet doorgaan ervan heeft heel veel invloed gehad op de bilaterale relaties tussen Saudi-Arabië en Egypte. Het gaat niet goed met die relaties. En het is nog onduidelijk of er daarin verbetering komt. Het is zo dat Saudi-Arabië ook heel veel olie verscheept naar Egypte. En heel veel olieschepen liggen nu stil in de zee. Die olie wordt niet geleverd aan Egypte, om natuurlijk druk uit te voeren op Egypte. Dus ja. Het is nog een beetje vinger te kijken wat er gaat gebeuren met die relaties tussen beide landen.
Nog even afwachten. Ben je zelf ooit op de eilanden Sanafir en Tiran geweest?
Ja, ik ben er vorig jaar in september was ik daar, heb ik daar gedoken. Het is een heel bekende duikplek trouwens. En nu zijn er veel meer mensen die erin gaan in het hele ding rond de eilandendeal. Dus nu weet iedereen heel goed waar die eilanden liggen.
Precies, ik had er ook nog nooit van gehoord. Dus ik ga het straks even googlen. Dankjewel Ruud, en we blijven het volgen met jou. Correspondent Ruud van der Wallen hoorde u. Hi.
Bureau Buitenland.
Morgen is de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof of de neonazi-partij NPD verboden moet worden. Eerdere poging de partij via de rechter te verbieden mislukte. De NPD heeft 1 zetel in het Europees parlement en zit in een aantal gemeenteraden in Duitsland. Maar is inmiddels verdwenen uit de deelstaten en heeft nooit de kiesdrempel gehaald voor de Bondsdag. Aan de telefoon Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Goedenavond.
Goedenavond.
Wat is de verwachting dat de rechter zal besluiten?
Nou ja, inmiddels is ook bij degene die de aanvraag hebben ingediend toch wel enige scepsis of het echt tot een verbod komt. En het was al destijds, toen de aanvraag ingediend werd, dat was in 2013, door de Bondsraad. Zeg maar vergelijkbaar met de Eerste Kamer, de vertegenwoordiging van de deelstaten. Toen hebben de Bondsdag en de Bondsregering zich al niet bij dat verzoek om een NPD-verbod aangesloten. Omdat zij toen al dachten, nou, het moet nog maar zien of dat er daadwerkelijk van komt. En dat heeft te maken met een mislukte poging uit 2003. Toen hebben ze ook geprobeerd de NPD te verbieden. Dat is toen mislukt en dat gold als een grote blamage voor de overheid. Dus in 2013 hebben de regering en de Bondsdag, dus zeg maar de Tweede Kamer, besloten daar niet aan mee te doen. De Bondsraad heeft dat verzoek toch ingediend. En die zijn dus inmiddels ook sceptisch of het ervan komt.
Marjan, waarom is er in de tijd besloten toch een verbod op de partij te krijgen, terwijl, zoals je zegt, eerder al was mislukt?
Ja, nou, die eerdere poging in 2003 was mislukt, omdat er toen heel erg veel informanten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de NPD actief waren. En het Constitutioneel Hof heeft toen gezegd, ja, we weten niet of die standpunten waar we ze op moeten beoordelen nou daadwerkelijk van de NPD zijn, of van al die informanten die daarin actief zijn. Dus die hebben die procedure toen afgebroken. En een nieuwe roep om een verbod op de NPD kwam in 2011. Toen bleek dat er een neonazi terreurcel bestond, dat was de NSU. Die 10 jaar lang onontdekt in Duitsland moorden heeft gepleegd, overvallen heeft gepleegd. De ontzetting daarover was enorm groot, echt een grote schok. En daardoor kwam ook, en die NSU-leden, dus van die neonazi terreurcel, hadden banden met de NPD. En toen kwam dus de roep om, dat was in 2011, om de NPD te verbieden weer op. En toen heeft het nog 2 jaar geduurd voordat de Bondsraad uiteindelijk toch besloot dat te doen. Zij hebben toen gedacht, we maken daar kans op. En het kwam mede voort dus uit die verontwaardiging.
Ja, en deze de uitspraak, hè, als die er straks is, wat voor consequenties zal die hebben?
Nou ja, dat hangt vanaf wat ze gaan zeggen.
Maar we gaan er nu even van uit dat ze zeggen
dat
geen verbod.
Dat die niet verboden wordt.
Precies.
Ja, het was een paar jaar terug toen die zaak speelde of begon te spelen, spraken van dat het de NPD alleen maar in de kaart kon spelen en dat de partij er alleen maar meer aanhang door zou kunnen krijgen vanwege alle aandacht. Maar de NPD is eigenlijk, je zei het in de intro al, min of meer gemarginaliseerd is toch een te groot woord, maar ze zitten niet meer in de deelstaatparlementen. Ze hebben nauwelijks politieke invloed en wat het Constitutioneel Hof uiteindelijk bewezen moet achten, is of er een concreet gevaar dreigt voor de democratie. Dus we hoeven niet alleen te zeggen ze zijn ongrondwettelijk of racistisch. Er moet echt een concreet gevaar van de partij uitgaan. En daarvoor is ze eigenlijk niet belangrijk genoeg meer, zou je kunnen zeggen. Zeker niet omdat de AfD nu in opkomst is. En daar heeft de NPD ook onder te lijden, onder het succes van de AfD.
Ja, want kun je zeggen de NPD is de wind uit de zeilen gehaald door de AfD?
Ja, de AfD weet. Het gekke aan de AfD is, of gek het opvallende is, die weet heel veel verschillende kiezers aan zich te binden. Dus zowel conservatieve CDU'ers die teleurgesteld zijn in de koers van Merkel, als mensen die tegen de euro zijn, want die partij is ooit opgericht als anti-europartij. Maar weet ook steeds meer, sinds 2015 heeft de partij echt een ruk naar rechts gemaakt, de AfD. En weet ook steeds meer echt rechtse kiezers aan zich te binden. En vangt daarmee inderdaad wind uit de zeilen van de NPD.
Ja.
Maar die neergang was daarvoor ook al te zien, hoor. Want de NPD heeft ook financiële problemen, boetes opgelegd gekregen.
Maar ja, als je intussen kijkt naar Duitsland, hè, dan zie je in de praktijk veel incidenten tegen vluchtelingen, tegen migranten, tegen moskeeën. Dat lijkt toch allemaal ook op een verhardere sfeer in Duitsland?
Ja, Wat een groot verschil is tussen Nederland en Duitsland, naast hele grote andere verschillen, is dat er in Duitsland zo'n grote neonazi scene is. Of extreemrechtse scene, moet ik zeggen. Het zijn niet allemaal neonazi, het zijn allemaal verschillende clubjes. Dus Duitsland is wat dat betreft eigenlijk veel gepolariseerder dan Nederland. En sinds die vluchtelingencrisis is dat ook nog veel, veel extremer geworden. Je ziet ook trouwens dat de opkomst van de AfD echt gelijk loopt met het begin van de vluchtelingencrisis in Duitsland.
Afwachten dus morgen, dan is die uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof en dan weten we of de neonazi-partij NPD wel of niet verboden moet worden.
Ja.
Dankjewel Marja Verburg van het Duitslands Instituut.
Graag gedaan.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
De Nederlandse regering trekt de komende jaren 10 miljoen euro uit om wereldwijd het probleem van de kinderarbeid te bestrijden. Minderjarigen horen volgens ons op school. Maar hoe haalbaar zijn deze plannen in een land als Pakistan, waardoor toenemende armoede 1 op de 3 kinderen niet naar school gaat? 25 miljoen kinderen moeten er werken omdat hun familie anders niet genoeg te eten heeft. Lokale kinderorganisaties zetten daarom alternatieve onderwijsprojecten op voor werkende kinderen. Projecten waarbij de kinderen voor of na werktijd voor het eerst leren lezen en schrijven. Het compleet uitbannen van kinderarbeid noemen zij onrealistisch. Een reportage van correspondent Wilma van der Maten over de 16-jarige Zubair. Hij werkt en gaat sinds kort voor het eerst in zijn leven naar school.
Okay, we go with my car.
Yeah, you can still go higher. We're still not at the highest point. Yeah. De vuilnisbelt van Islamabad, op het hoogste punt van de berg. Het stinkt hier verschrikkelijk. Zubair, hier woonde jij 8 jaar. Ja, met zijn vader, zijn broertjes, waren ze gevlucht uit een van de tribale gebieden, omdat daar, nadat de Taliban er was binnengevallen, ook het leger kwam. Het was te gevaarlijk, zegt hij, om te blijven. En hier op de vuilnisbelt zetten ze nieuw leven op. Elke dag maar in die vieze vuilnisgraaien. En met alles wat nog verkoopbaar was, probeerden ze geld te verdienen.
Yes, rent this.
Ja. In een van die hutjes woonden ze zonder stromend water en zonder licht.
1000 eat.
2000 eat, they came here, ja. Yeah. And also in this tribal area, you've never been to school.
Geboren en sinds.
Also no school.
Both school here, maar naar hospitaal.
No. Nee, zowel in de tribale gebieden als hier op de vuilnisbelt gingen Zubair en zijn broertjes nooit naar school. De hele kleine, smalle straatjes. I'm fine, thank you. How are you? Vraagt een jongetje op de fiets.
Mohammed Zubair.
You found Zubair. You still remember that you met him?
Yes, yes, yes.
And what did he ask you? Why don't you go to school?
Yes, negative.
Actually, his work is to search.
Every day?
Search.
You go every day to the street. Het is eigenlijk een mooi verhaal, hè, waar we nu staan. Op deze plek, 8 jaar geleden. Deze kinderorganisatie die dus elke dag de straat op gaat, op zoek gaat naar kinderen die werken, vond deze Zubair dus 8 jaar geleden op deze plek. Ze hebben hem toen meegenomen naar een school en gevraagd of hij eigenlijk niet veel liever naar school zou gaan. En at that moment, your parents, de ouders, gaven die toestemming. His parents were giving permission.
Permission, father permission.
Ja, yeah, so you are his angel. He's your angel. Because he found you. If he didn't found you, then you were still working in the garbage belt. Hello, good morning. And she is?
NFE teacher, non-formal education teacher.
Okay. Een van de projectleiders hier in dit opvangtehuis zegt, het zijn allemaal kinderen die nog steeds op een of andere manier werken. Want anders geven die ouders geen toestemming. Die ouders zijn arm, gemiddeld 10 kinderen per familie. Dus ze zegt, als wij die kinderen helemaal bij die ouders weghalen en ze volledig naar school sturen en die kinderen niet meer kunnen verdienen, ja, dan hebben we de medewerking van de ouders niet. Dus dit is een hele erg aangepaste school. Kinderen die 's nachts en 's avonds werken, gaan 's ochtends naar school. En kinderen die 's ochtends werken, die komen hier 's middags.
Ja.
En in dit straatproject, hè, Zubair?
Kon je Salmi?
Kwam jij terecht en toen was je toch al bijna 9 jaar oud toen je voor het eerst leerde lezen en schrijven. You are still working. Yes. What's your name? Apka naam kya hai?
My name is Danish.
Danish.
Working in a bakery.
In a bakery. Every day.
Yes.
Seven days a week?
Twelve
hours. He's working for 12 hours a day. Dit jongetje werkt in een bakkerij. Hij is 12. En hij werkt van 's ochtends 6 tot 's avonds. And everybody is working? Ook zo'n klein jongetje met een rugzakje op. What's your name?
I'm Chen.
What is he doing?
He's selling potatoes and chard, like spices, regularly. He comes here.
But he didn't go to a government school?
No.
Never? Never in his whole life?
It's the first time he starts schooling.
It's the first time in his life. Ja, dit jongetje werkt op de markt. Die verkoopt aardappelen. En hij is nooit naar school geweest. En nu voor het eerst in dit opvangtehuis van straatkinderen gaat hij naar school. Leert hij lezen en schrijven. But he's still working. Ja, dat is dus het compromis. Dat jongetje mag hier komen van zijn ouders. Maar wel op voorwaarde dat hij nog steeds werkt en geld verdient. En how much? Kom. How much does he earn every day?
40 to 50 rupees per day.
That's all. Ja, 50 rupees. Dat is nog geen... That's 50 dollar cent. Zubair, you are a talent, hè? You're very good in your school.
Ja.
In de eerste jaren, toen hij dus naar school ging, toen was hij 8 jaar. Ze ontdekte al heel snel dat dit kind uitblonk. Dus met een scholarship, met sponsoren die zijn school betalen, gaat hij nu naar een echte privéschool, naar een erkende school. Dat overkomt niet zoveel kinderen. En dankzij deze organisatie die hem op straat vond, kan hij zelfs, als hij straks wil naar de universiteit, als hij maar elke dag komt en braaf zijn huiswerk maakt. Dat is de school. That's him. Zubair, met een mooie stropdas voor. Hello, good morning. You're the teacher?
Yes.
How is he doing at school?
Very good. Intelligent student.
En als u hem vergelijkt met andere kinderen in de klas, he's the best one of the class?
Yes.
A letter will be written by him.
Okay. Oh, this is the sentence. A letter will be written by him. Yeah. And then A is the
object. Helping verb will be, shall be.
Yeah. You like English?
Yes.
You want to go outside Pakistan? You want to travel?
Dubai.
Dubai.
United Arab Emirates.
Okay, and why Dubai?
Spare parts and cars, spare parts.
Because you are working, eh? In this business with spare parts. Yes. That's his job, eh?
आगे कुछ जब बाहर मुल्क में जाना होता है तो उस उधर भी काम आती हैं.
Want tot enkele jaren geleden werkte jouw vader nog op de vuilnisbelt, hè? Echt het smerigste werk wat je je maar kon bedenken in Pakistan deed jouw vader.
Ja, yeah, ja. Yeah. But he has his own job.
And that's because of all the children are working. That was the reason that his father could do this. Dus deze man met die zonen hebben zich toch een klein beetje opgewerkt. En deze Zubair, dat hij dus nu naar school gaat. Dat is een van de weinigen nu van zijn familie die naar school mag. Maar wel op voorwaarde dat hij dus werkt.
That's the reality. They have to earn and live their life.
Het is realiteit. Dus dat je kunt bedenken in het Westen dat kinderarbeid niet mag. En natuurlijk mag het niet. Maar door het compleet te verbieden gaat het land nog verder in de spiraal naar beneden. Dit land is gewoon arm. Een kwart van de mensen hier leeft onder $2 per dag. Op het moment dat je die kinderen allemaal uit de kinderarbeid weghaalt, dan lopen die ouders zoveel geld mis. Dan hebben ze niet eens genoeg voor één maaltijd per dag. En hij zegt, ja, ze zijn toch in die jaren flink omhoog geklommen. Want hij zegt nu met een stralend gezicht. Wij kunnen 3 keer per dag eten en dat was op de vuilnisbelt wel iets anders. Ja, je probeert eens een oude spiegel, tweedehands spiegel. Probeer eens op een tweedehands auto te zetten die net zijn spiegel is kwijtgeraakt, ongelukje gehad. Yeah, you go in the morning to school and in the afternoon you work here.
Yes.
Yes, with your brother. You are the brother.
18 years.
18.
18. Yeah, you've been to school?
No. No.
Never. You have never been to school. So you can't read and you can't write. Vraag aan Zubair en zijn broertje.
Is het nog galant? Ik heb die bil niet meer naast het.
Hij zegt hij kan niet eens hier in de werkplaats de bonnetjes schrijven. Dat moet ik voor hem doen.
Or die palta de boda chauda bi.
De acht kinderen. Dit kleine werkplaatsje drijft dus op de schouder van dit kleine mannetje. Nou. Zonder hem stort deze werkplaats dus meteen weer in. En how late are you finished at the end of the day? How late you go home?
At 30 p.m.
And then you make your homework?
9 p.m.
No time to play cricket or... Nee, hij heeft geen hobby's. Hij heeft geen tijd voor hobby's. Hij gaat naar school 's ochtends om 7 uur. Dan na 2 uur moet hij hier in de werkplaats werken tot 8:30 s'avonds. Als hij om 9 uur thuis komt, gaat hij meteen zijn huiswerk maken. 12 uur gaat hij naar bed. Het enige moment in de hele week dat hij tijd voor zichzelf heeft is op vrijdagmiddag. Als de moskee uit is, dan mag hij een paar uurtjes cricket spelen. But there's a lot of child labor, I think, here in the streets, hè?
You can see.
Yeah.
Yeah. 3 kilometer.
In this whole area, it's all child labor.
3 kilometer areas, working, workshops.
En er is een wet, hè, in Pakistan. Duidelijk staat in de grondwet dat ieder kind recht heeft op onderwijs tot zijn 16e. Er zijn allerlei verdragen met de internationale labororganisatie, de ILO, afgesproken dat onder de 14 jaar mogen kinderen hier niet werken. Maar er zijn hier tientallen kinderen hier in al die werkplaatsjes. Dit zijn your friends?
Ah, yes.
And did they ever go to school?
Yeah, no.
Do you think children are allowed to work or children have a nice time and only go to school?
No, no. For nothing, yeah.
Ja, hij zegt ook, kinderen moeten niet werken, kinderen moeten naar school.
Correspondent Wilma van der Maten, die de 16-jarige Zubair volgt, hoorde u. Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Morgen zijn we er weer met een geobureau over de opbloeiende liefde tussen Trump en Poetin. En vooral de vraag, wat zijn de gevolgen daarvan voor Europa? Dat morgen. Straks Haagse lobby van WNL met Martijn de Greven. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Wouter Walgemoed.
De daders die vorige week een 31-jarige man doodschoten in een flat in Utrecht hadden het op iemand anders voorzien. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Utrecht. De man die eigenlijk het doelwit was, zou inmiddels zijn ondergedoken. En ook zou er inmiddels een aantal verdachten zijn opgepakt. Een Boeing 747 van KLM is tijdens een vlucht van Schiphol naar Kenia omgekeerd boven Egypte vanwege een technisch probleem. Gisteren was er in hetzelfde toestel al een loze brandmelding. Volgens KLM was het vandaag geen brandmelding, maar wat wel, dat heeft de luchtvaartmaatschappij niet gezegd. Het aantal overleden mensen van wie organen of weefsel is gedoneerd daalde vorig jaar. In totaal waren het er 235, dat zijn er 30 minder dan in 2015. De daling komt onder meer doordat er veel minder mensen overleden medisch geschikt waren voor transplantatie. Dieven hebben afgelopen nacht bijna alle mobiele telefoons uit de Mediamarkt in Apeldoorn gestolen. De daders namen honderden toestellen mee. Alle andere spullen lieten ze liggen. Volgens de vestigingsdirecteur zijn de inbrekers erg professioneel te werk gegaan.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Greven.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Nou, over politiek, spel en knikkers gesproken. Maar liefst 6 partijen. Partij van de Arbeid, CDA, de SP, de SGP, Forum voor Democratie. Die hadden allemaal een partijcongres. En bij GroenLinks moet je dan zeggen een meet-up. Komt ongeveer op hetzelfde neer, maar heet wat hipper. Ze trapten af, de verkiezingscampagne. Dat betekent dat de verkiezingsprogramma's worden vastgesteld. De lijsten met de Kamerleden ook worden vastgesteld. Maar ook dat de grote roergangers, de leiders, het podium betreden en uitleggen hoe de toekomst volgens hun eruit ziet. En dat leverde nogal wat op. Je zou wel kunnen stellen dat de campagne nu echt begonnen zijn in maart. Dan is het zover. Natuurlijk ook kijken wij terug naar dit weekend. En kijken we ook vooruit. Want wat zijn de consequenties van bepaalde uitspraken? Denk natuurlijk alleen al aan premier Rutte. Die bij het programma Buitenhof zei dat de kans samen met de PVV te gaan regeren 0,0 is. Wat betekent dat? Dat gaan we bespreken met onder andere Henri Kruithof. Hij was tot 2 jaar geleden was hij hoofdvoorlichting VVD. Volgens eigen zeggen mag je nou ook wel zeggen spindokter, hè?
Zeker.
Ja, zeker, kijk aan. Vanuit Den Haag worden wij vergezeld door Frits Wester, parlementair verslaggever voor
RTL. Ik hoor de muziek, ja. Ik hoor alles.
Hoi Frits, goedenavond. Goed dat je bij ons bent. En ook hier aan tafel Tom van der Lee. Hij was politiek coördinator en hoofdvoorlichting ten tijde van Femke Halsema bij GroenLinks. Eigenlijk ook van spindokter, zo kan je het wel zeggen. Politiek strateeg. Maar bovenal nu nummer 3 op de lijst. Kortom, dat zou wel eens een verkiesbare plek kunnen zijn. En natuurlijk in de schatkamer een bijzonder verhaal. Dit keer uit de parlementaire geschiedenis, verteld door Toof Brader. Het gaat over het jaar 1986. En toen zaten de peilers er helemaal naast. We gaan ook natuurlijk met u twitteren. U kunt ons bereiken. Dat gebruikt dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby.
Dit is WNL Haagse Lobby.
Dan gaan we zo direct uitgebreid over doorpraten. Maar eerst iets anders. Het kerstreces, het zit er dus helemaal op. Het politieke jaar is geopend. We gaan aan de slag. En meteen morgen al een bijzonder debat op de agenda. Te gast is CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Mevrouw Keijzer, goedemiddag, avond.
Goedenavond.
Goed congres gehad?
Ja, feestje.
Feestje, ja?
Absoluut.
Wat was het hoogtepunt volgens u?
De sfeer was